Henk, welkom. En ook Treinie is in ons midden. En je jongste dochter volgens mij ook, hè? Geweldig om jou weer hier te hebben uit ons buurland, België. En we verwachten dat Gods Geest jou de woorden geeft die aan jou wil geven. Ik wil samen voor jou bidden. Dank u, Vader, voor Henk. Dank u, Vader, dat u hem hier bij ons heeft gebracht, Heer. Dat u hem veilig hier hebt gebracht, Heer. Toch een verre reis. Heer, dank u dat u hem zo gebruikt in uw koninkrijk, in België, Heer. En vandaag hier, als wij mogen gaan luisteren naar wat u door uw woord aan ons te vertellen hebt door Henk, Heer. Vader, wilt u hem oprichten, wilt u hem zegenen. In Jezus' naam. Amen.
Fijn om weer eens in jullie midden te mogen zijn en heel het gebeuren mee te maken. Het is bijzonder. Prachtig. We genieten ervan. Meestal vertel ik ook voordat we naar Gods woord gaan iets over het werk in België. Na een verkwikkende zomer, vakantie, enkele weken vakantie op de Veluwe, zijn wij in augustus er ook weer ingevlogen, zoals we dat in Vlaanderen zeggen, met Sportquest. Sport aanbieden met jonge mensen, maar getuigenissen van de christenatleten daar tussendoor, zodat ze met het geloof geconfronteerd werden. Bijzondere dingen meegemaakt. Jonge lui die stapje voor stapje, ze zijn eigenlijk zo ver van God vandaan, maar dichterbij komen. En op pad gaan, onderweg zijn, naar Jezus toe. Een meisje wat vorig jaar nog zei, nee, die Sportquest is prima en ik vind dat heel mooi, maar geloven dat doe ik niet. En dit jaar zei ze, ja, ik geloof in God en ik wil hem beter leren kennen. Nou, dat zijn enorme stappen. Een andere jongen die vertelde tijdens de actie dat hij 5 vrienden heeft die met satanische dingen bezig zijn en hem voortdurend daar eigenlijk bij willen betrekken. Maar hij liet merken dat hij aangetrokken wordt tot wat wij hem vertellen over Jezus. En zo proef je ook dat enorme spanningsveld waarin deze jongelui zitten in een maatschappij die van God niet moet weten. Er wordt enorm aan hun getrokken. Er is echt een geestelijke strijd gaande. En dat besef moeten we denk ik als kinderen van God meer hebben en ons ook inzetten om voor deze gasten te bidden. Want het is niet zomaar dat ze tot overgave komen voor Jezus. Er wordt enorm van de andere kant getrokken. En wat ik zou willen zeggen, bid voor deze jonge mensen. Bid voor Vlaanderen, bid voor België. Bid voor jonge medewerkers die we heel hard nodig hebben bij de Belgische Evangelische Zending. Ik heb bij de bar, waar u straks de koffie haalt, weer wat nieuwsbrieven neergelegd. Als u verder het hele verhaal ook over die Sportquest actie wil lezen, het staat in onze nieuwsbrief, dus neem gerust eentje mee. Ik wil met u naar het woord van God. En voordat we daarin gaan lezen, wil ik u zeggen waar we vanmorgen bij stil willen staan. Waar ik bij bepaald werd en u bij wil bepalen vanuit Gods woord. En dat is eigenlijk een gewetensvraag. Een vraag die met onze motivatie te maken heeft. En die vraag is, waarom volgen wij Jezus? Waarom volgt u, waarom volg ik Jezus? Wat is nu onze diepste motivatie om hem te volgen in ons leven? En voordat ik verder ga, geef ik gewoon even de tijd, misschien een half minuutje, dat u daar heel, heel persoonlijk over nadenkt in de stilte van uw hart. Wat is uw diepste motivatie om Jezus te volgen? Hoe zou u dat formuleren voor uzelf? Want ik denk dat het heel belangrijk is dat we dat voor onszelf scherp zien, waarom we Jezus volgen. Volgen we hem bijvoorbeeld omdat we ergens toch diep in ons hart hopen dat hij dan wel alle problemen in ons leven stap voor stap zal oplossen? Of toch de belangrijkste? Volgen we Jezus omdat we geloven dat Hij voor ons zorgt? Geloven we Hem omdat we ervan uitgaan dat Hij al onze gebeden zal verhoren? Volgen we Hem omdat we menen dat als we Hem volgen, dan zal alles goed met ons gaan? Zullen we misschien zelfs niet ziek worden? Of als we ziek worden, dan zal Hij ons absoluut genezen? En ga zo maar door. Wat verwachten we eigenlijk van Jezus? En klopt onze verwachting eigenlijk wel met de Bijbel? Of zijn het ook hier en daar verkeerde verwachtingen? Want dan zou het ook wel eens op een teleurstelling kunnen uitlopen. Is dat misschien de reden dat je, ook bij ons in Vlaanderen, mensen ziet die op pad gaan met Jezus en beginnen te volgen, en een tijdje hem volgen, soms jaren, en dan toch ineens haken ze weer af. Laten ze het zo. Gaan ze weer hun eigen weg. Heeft deze vraag, waarom volg ik Jezus, en ons persoonlijke antwoord daarop misschien ook te maken met het feit dat ons westerse christendom dikwijls zo lauw is geworden. Dat er zo weinig echt geloofsvuur meer is. Allemaal vragen die je hierbij kunt stellen. Bij die indringende vraag, waarom volg ik Jezus? En ik wil met u naar Johannes hoofdstuk 6. Het evangelie van Johannes hoofdstuk 6. En we gaan daar 3 korte bijbelgedeelten in lezen. En het eerste stukje noemen we meestal de wonderbare spijziging. De spijziging van de 5000. Johannes 6, vers 1 tot en met 15. Ik denk dat Irene al in haar hoofd op weg was naar Brazilië. Want ik heb wel mijn puntjes doorgegeven. Maar blijkbaar is het niet gelukt met de PowerPoint. Maar het is niet zo moeilijk voor morgen. U kunt gewoon Johannes 6 nemen. En we lezen eerst de eerste 15 versen. Daarna vertrok Jezus naar de overzijde van de zee van Tiberias in Galilea. En hem volgde een grote schare, omdat zij de tekenen zagen die hij aan zieken verrichtte. En Jezus ging de berg op en zat daar neer met zijn discipelen. En het Pascha, het feest van de Joden, was nabij. Toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat een grote schare tot hem kwam, zei hij tot Filippus: waar zullen we broden kopen dat deze kunnen eten? Maar dit zei hij om hem op de proef te stellen, want hij wist zelf wat hij doen zou. Filippus antwoordde hem: 200 schellingen brood is voor deze niet genoeg, als ieder een kleine hoeveelheid zal krijgen. Een van zijn discipelen, Andreas, de broeder van Simon Petrus, zei tot hem: hier is een jongen die 5 gerstebroden en 2 vissen heeft. Maar wat betekent dit voor zoveel? Jezus zei: laten de mensen gaan zitten. Nu was er veel gras op die plaats. De mannen gingen dus zitten ten getale van ongeveer 5000. Jezus dan nam de broden, dankte en verdeelde ze onder hen die daar zaten, evenzo van de vissen, zoveel ze wensten. En toen ze verzadigd waren, zeide hij tot zijn discipelen: verzamelt de overgebleven brokken, opdat niets verloren gaat. Ze verzamelden die dus en vulden 12 korven met brokken van de 5 gerstebroden die overgeschoten waren, nadat men gegeten had. Toen dan de mensen zagen welk teken hij verricht had, zeiden ze: deze is waarlijk de profeet die in de wereld komen zou. Daar Jezus bemerkte dat ze zouden komen en hem met geweld meevoeren om hem koning te maken, trok hij zich weer terug in het gebergte geheel alleen. In vers 2 staat: hem volgde een grote schaar, omdat zij de tekenen zagen die hij aan zieken verrichtte. Maar de vraag is natuurlijk: is dat voldoende om Jezus te volgen? Jezus trok blijkbaar de aandacht. En er was hier een massa mensen die hem volgden. In vers 10 staat dat er 5000 mannen geteld worden. Als je daar de vrouwen en 1, 2 kinderen, hoeveel zullen erbij geweest zijn, bijtelt, dan gaat het toch minimaal om een groep van 15.000 à 20.000 mensen die hier samen zijn en die naar Jezus willen luisteren. En u kent de geschiedenis waarschijnlijk heel goed. Dat jongetje komt dan met zijn 5 gerstebroodjes en zijn 2 visjes naar voren als de vraag gesteld wordt van: geef ze te eten. En de discipelen kijken vertwijfeld rond, is er niks meer. En Jezus neemt de 5 broodjes en de 2 visjes in zijn hand en vraagt God zegen daarover En vervolgens wordt die hele massa mensen met die 5 broodjes en die 2 visjes gevoed. Een groot wonder dat God doet. Een wonder wat zijn almacht en zijn liefde toont voor de mens. Maar kijk dan eens naar de reactie aan het eind, in vers 14 en 15. De reactie van deze groep mensen. Toen dan de mensen zagen welk teken hij verricht had, staat er, zeiden ze, deze is waarlijk de profeet die in de wereld komen zou. Maar dan staat er, Jezus bemerkte dat ze zouden komen om hem met geweld mee te voeren en hem koning te maken. En daarom trok hij zich gauw terug in de bergen om helemaal alleen te zijn, om zijn vader te zoeken. Wat blijkt hieruit? Heel die grote schare van mensen had zo zijn eigen beeld gevormd van die beloofde Messias, van wie hij moest zijn. Ze pakten wel de belofte van de overwinnende koning, waar het Oude Testament inderdaad over sprak, die vrede zou brengen, die goed zou zorgen voor zijn volk. En ze zagen in Jezus de perfecte vervulling van die specifieke belofte. Fantastisch, zo'n koning. Zo zou er voor hen gezorgd worden. Hij hoefde maar met zijn vingers te knippen en de mensen genazen. Hij hoefde maar nog een keer met zijn vingers te knippen en iedereen had te eten. Perfect. Zo'n koning heeft deze wereld toch nodig. Wat wil je nog meer? Hij zou hen zeker bevrijden, ook van hun vijanden. Zo'n koning moeten we hebben. Dat was de reactie van heel die schade. Maar dat het Oude Testament ook sprak over een Messias die moest lijden. De lijdende knecht. Die zijn leven eerst moest geven voor de mensen. Die vergeving en verzoening op het oog had, wat het grootste probleem van de mensheid is. Die opriep tot bekering, een radicale ommekeer verwacht van de mens. Ja, dat paste eigenlijk niet goed in hun kraam. En met hun eigen beeld en verwachting van Jezus waren ze eigenlijk niets anders aan het doen dan Jezus voor hun eigen karretje aan het spannen. Er staat hier dus letterlijk dat ze zelfs bereid waren om geweld te gebruiken, als dat nodig mocht zijn, om Jezus koning te maken, hun koning te maken. Zo ver zijn mensen dus zelfs bereid om te gaan, als ze zich een eigen gemaakt beeld van Jezus hebben gevormd. En eigenlijk weten we dat ook wel. Want ook, laten we dat niet vergeten, ook in de naam van Jezus is er door de eeuwen heen heel wat strijd en oorlog gevoerd. En een ander iets waar ik hier aan dacht, een andere toepassing. Denk eens aan de verkondiging van het welvaartsevangelie vandaag de dag. Zuid-Amerika is komen overwaaien naar hier. Wat eigenlijk ook in die zin spreekt van, ja, als je Jezus volgt, dan zal alles goed gaan in je leven. Alles zal voor de wind gaan, je zal rijk worden, hij zal je zegenen. En alleen maar die kant wordt benadrukt. Wat een totaal andere reactie zie je bijvoorbeeld bij Petrus bij de wonderbare visvangst. Nou, niet de wonderbare spijziging, maar de wonderbare visvangst. U weet wel, toen Jezus helemaal tegen zijn visserslogica in zei dat hij opnieuw moest uitgaan, terwijl het al dag was, het net aan de andere kant moest gooien. En een massa vissen bleek hij daarna in zijn net te hebben. Dat was ook een groot wonder, net als hier. Maar weet u nog wat op dat moment Petrus' reactie was op die almacht van God die hij daar openbaarde? Petrus' reactie toen was, ga uit van mij, Heer, want ik ben een zondig mens. Dat is een totaal andere reactie als de reactie van de scharen hier op het wonder van de spijziging. Als mens zou je inderdaad zeggen, als je dit ziet gebeuren, heel dat gebeuren rond die spijziging van die duizenden mensen, kom op Jezus, inderdaad, nu ben je populair. Ze willen je als koning, de mensen willen je volgen, wat wil je nog meer? Wie verlangt er niet zo'n grote gemeente te hebben? 15, 20.000? Fantastisch toch? Profiteer ervan, zou je als mens toch zeggen. Heer, doe nog een paar van die stunts en straks volgt heel Israël u. Toch? Weet u dat zelfs de broers van Jezus, want hij had verschillende broers, één hoofdstuk verder, aan het begin van hoofdstuk 7, precies zo spreken. Ze zeggen tegen een halfbroer natuurlijk, Jezus, als je naar Jeruzalem gaat, maak dat je bekend wordt met al die tekenen en die wonderen die jij doet. Maak dat je bekend wordt bij de wereld, zeggen ze letterlijk. En wat doet Jezus? Jezus doet dat juist niet. Hij maakt zich ook op dit moment snel uit de voeten. Met een enorm verdriet in zijn hart trekt hij zich terug in de stilte, zoekt hij het aangezicht van zijn hemelse Vader met groot verdriet, omdat hij proeft dat die massa mensen er niets van begrijpt. De echte reden van zijn komst begrijpen ze niet. En de volgende morgen komt hij weer tevoorschijn en komt hij met zijn discipelen terug op dit voorval. En hij wil hun dan iets duidelijk maken. En dat is een tweede stukje wat we gaan lezen. In dat gedeelte gaat hij hun duidelijk maken wat het betekent dat hij het brood des levens is. We lezen vanaf vers 25 in hoofdstuk 6. 25 tot 36. En toen ze hem aan de overkant van de zee vonden, zeiden ze tot hem, Rabbi, wanneer zijt gij hier gekomen? Jezus antwoordde hun en zeide, voorwaar, ik zeg u, gij zoekt mij niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat ge van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt. Werk niet om de spijs die vergaat, maar om de spijs die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen u geven zal, want op hem heeft God de Vader zijn zegel gedrukt. Ze zeiden dan tot hem, wat moeten we doen opdat we de werken van God mogen werken? Jezus antwoordde en zeide tot hen, dit is het werk van God, dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. En ze zeiden tot hem, wat voor teken doet gij dan opdat wij mogen zien en u geloven? Wat voor werk doet gij? Onze vaderen hebben het manna in de woestijn gegeten, zoals geschreven is, brood uit de hemel gaf hij hun te eten. Jezus zeide tot hen, voorwaar, ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want dat is het brood van God dat uit de hemel nederdaalt en aan de wereld het leven geeft. Hij zei dan tot hem, Heere, geef ons altijd dit brood. Jezus zeide tot hen, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal nimmer meer hongeren en wie in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Maar ik heb u gezegd dat gij niet gelooft, ook al hebt gij mij gezien. Het eerste wat Jezus de volgende morgen tegen hen zegt is, voorwaar, ik zeg u, gij zoekt mij niet omdat jullie de tekenen gezien hebben, maar omdat jullie van de broden gegeten hebben, omdat jullie buikvol zit, omdat jullie verzadigd zijn. Waarom volgen ze Jezus? Jezus zegt, jullie hebben de tekenen wel gezien, maar jullie hebben die totaal verkeerd begrepen. Uiteindelijk gaat het jullie alleen maar om of je er zelf beter van wordt. Als ik er maar beter van word. Dat soort christendom, daar gaat het hier om. Ze zochten Jezus eigenlijk alleen maar vanuit hun verlangen naar aardse en vergankelijke zaken. Om die te bevredigen. Ze stonden eigenlijk helemaal niet open voor hemelse, voor eeuwige zaken. Zichtbare, materiële zaken, die waren belangrijk voor hen. En verder keken ze eigenlijk niet. Vandaar dat Jezus in vers 27 zegt, werk niet om de spijs die vergaat, maar werk om de spijs die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen u geven zal, want op hem heeft God de Vader zijn zegel gedrukt. Het is eigenlijk hetzelfde wat al veel eerder de profeet Jesaja in het Oude Testament signaleerde. Hij roept enerzijds het volk dan toe, o alle dorstigen, kom tot de wateren. Even verder zegt hij, waarom wegen jullie geld af voor wat geen brood is? Waarom geef je vermogen aan dat wat niet kan verzadigen? Met andere woorden, waar gaat jullie verlangen naar uit? Jullie verlangen gaat uit naar verkeerde dingen. Naar dingen die je hart helemaal niet kunnen bevredigen. Ik hoop dat ik u vanmorgen niet teleurstel als ik zeg dat Jezus er ook vandaag niet op uit is om ons leven zo comfortabel mogelijk te maken. Dat is niet zijn doel. Hij is er niet op uit om zoveel mogelijk van onze wensen in vervulling te brengen. Hij wil ons veel meer geven dan dat. Dat is wat hij hier probeert duidelijk te maken. In vers 35 zegt hij, ik ben het brood van het leven, het brood des levens. Wie tot mij komt, zal nimmer meer hongeren, nooit meer. Wie in mij gelooft, zal nooit meer dorsten. Hij wil dus in de eerste plaats voorzien in die voortdurende honger, in die voortdurende dorst die wij diep in ons hart, in de kern van ons leven hebben. Ons innerlijk wil hij vullen. Hij wil ons hart en leven vullen met vrede, met voldoening, met vreugde die alle aardse zaken ver te boven gaat. En wat is de reactie van de scharen op zijn woorden? In vers 28 zeggen ze, wat moeten wij dan doen? Wat moeten wij dan doen? Jezus probeert hun duidelijk te maken dat brood uit de hemel, wat hij is, dat God dat als een geschenk aan hun heeft gegeven. Zoals het manna in de woestijn elke morgen weer een geschenk was van God. En zij zeggen, wat moeten we doen? En Jezus zegt, jullie moeten geloven in mij. Geef je over in vertrouwen aan mij. Maar juist daar staan ze in wezen eigenlijk niet voor open. Is dat vandaag niet dikwijls hetzelfde? Als mensen de boodschap van het evangelie horen, dan is eigenlijk regelmatig de reactie, wat kunnen we doen? Wat kunnen we doen? Zeg het maar. Want we zijn best bereid om ons leven een beetje aan te passen met een stukje godsdienst op zondag of hier en daar. We zijn best bereid om allerlei dingen te doen, zodat we toch goed voor de dag komen in het zicht van andere mensen. Maar geloven in Jezus, dat betekent je helemaal overgeven aan hem. Dat betekent erop vertrouwen dat hij alles gedaan heeft voor jou en hem de Heer en de Meester over je leven laten zijn. En dan zeggen de mensen ook in de tijd van Jezus hier, dan geven ze niet thuis. Nee, dan komt Jezus ineens veel te dichtbij. Dat was toch eigenlijk niet de bedoeling. En ik realiseerde me hier ook dat het ook voor de Heer Jezus verschrikkelijk moeilijk moet zijn geweest. Om gewoon te beseffen dat ze niet begrijpen waarom hij werkelijk gekomen was. Ze begrepen hem niet. Ze wilden hem ook niet begrijpen. Dat moet een diepe pijn in het hart van Jezus geweest zijn. En dan loopt heel dit gesprek met de scharen, komt tot een climax. En dan blijkt dat vele van die scharen hem niet langer willen volgen. Maar een paar. En we lezen dat vanaf vers 60, ons derde stukje. 60 tot 69. Velen dan van zijn discipelen hoorden dit en zeiden, deze reden is hard, wie kan er aan horen? Jezus nu wist bij zichzelf dat zijn discipelen hierover morden. En hij zei tot hen, geef dit u aanstoot? Wat dan, indien gij de zoon des mensen daarheen zaagt opvaren waar hij tevoren was? De geest is het die levend maakt, het vlees doet geen nut. De woorden die ik tot u gesproken heb zijn geest en zijn leven. Maar er zijn sommigen onder u die niet geloven. Want Jezus wist van de beginnen wie het waren die niet geloofden en wie het was die hem verraden zou. En hij zei, daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan tenzij het hem van de Vader gegeven zij. Van toen af keerden vele van zijn discipelen terug en gingen niet langer met hem mede. Jezus zeide tot de 12, gij wilt toch ook niet weggaan? Simon Petrus antwoordde hem, Heer, tot wie zullen we heen gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven en we hebben geloofd en erkend dat gij zijt de Heilige van God. Hier komt het tot een climax. En Jezus had in zijn gesprek tegen de scharen gezegd en geëindigd met de woorden, ik ben het levende brood dat vanuit de hemel is neergedaald. Indien iemand dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven. En het brood dat ik zal geven, dat is mijn vlees voor het leven van de wereld. En eigenlijk wijst hij daarvoor uit naar zijn offer aan het kruis wat zou komen. Zijn vlees, zijn lichaam wat hij zou geven als offer aan het kruis voor het leven van de wereld. En als hij daarover spreekt, dan stijgt de grote massa. In vers 60 geven ze als reactie: deze reden is hard. Wie kan haar aanhoren? Met andere woorden, Jezus, wat je nu zegt, dat is onverteerbaar voor ons. Dat kan gewoon niet. Ze hebben de neiging om hun oren dicht te stoppen. Dit ging hun veel te ver. Dit is onaanvaardbaar. En Jezus zegt tegen hen in vers 61, geef dit u aanstoot. Letterlijk staat daar, doet dit u struikelen. Is dit een struikelblok voor u, dat ik dit zeg? Het deed mij denken aan wat de apostel Paulus later in 1 Korinthe 1 zegt. Als hij zegt, doch wij prediken een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot en voor heidenen een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid van God. De boodschap van het kruis, van een gekruisigde Christus, is een boodschap die haak staat op wat de wereld wil horen. Beseffen we dat nog? Het is zo waar wat de Heer Jezus in vers 63 zegt. Wij hebben de Heilige Geest nodig, die in ons hart duidelijk maakt wat de boodschap van het kruis werkelijk betekent. Zodat ons hart open gaat voor de Heer Jezus in aanbidding voor Hem. En voor alles wat het kruis wil uitwerken in ons leven. Jezus volgen heeft alles te maken met het aanvaarden van de boodschap van het kruis. En dat is in de eerste plaats aanvaarden dat je voor 100% Jezus nodig hebt om jou te redden. Je kunt religieus zijn, je kunt naar de kerk gaan, maar die aan het kruis voor jou gestorven is. Maar ten tweede betekent de boodschap van het kruis ook dat je je oude leven bereid bent af te leggen. En dat is een keuze die je eigenlijk elke dag moet herhalen. De weg van Jezus gaan. Achter hem aangaan. Het oude leven afleggen, want dat is gestorven met hem. De boodschap van het kruis betekent ook wat Jezus verder zegt. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Wij in onze westerse wereld zijn dat laatste denk ik een beetje kwijt. En we worden er terug aan herinnerd omdat er ergens in het Midden-Oosten broers en zussen soms zomaar onthoofd worden. Dan komt het weer een klein beetje dichterbij. Maar heeft Jezus dat niet tegen ons allemaal gezegd? Let erop, als je mijn discipel wil zijn, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Ook wij zullen bereid moeten zijn om die consequentie te ondergaan, als we een discipel van Jezus willen zijn. Dat is de boodschap van het kruis. Misschien begrijpen we nu de reactie van de scharen wat beter, als ze zeggen, deze reden is hard. Wie kan er aanhoren? Want dat kunnen we vanuit onszelf niet. Dat is iets wat God door zijn Heilige Geest in ons hart moet uitwerken. Want anders is deze boodschap ook voor ons een aanstoot. Gelukkig dat Paulus erachter zegt in 1 Korinthe 1, maar voor hen die behouden worden, is dat woord van het kruis de grote kracht van God in hun leven. Maar als je niet voor die boodschap openstaat, dan hou je het dus uiteindelijk niet vol om Jezus te volgen. Dan word je op een gegeven moment boos. Dan raak je teleurgesteld. Dan haak je af. En dat is precies wat hier gebeurt in vers 66. Van toen af keerden vele van zijn discipelen terug. En ze gingen niet langer met hem mede. Dit waren niet zomaar een paar bezoekers. Hier worden ze discipelen genoemd. Volgelingen, leerlingen van Jezus. Vele van zijn discipelen keerden op dit moment terug en gingen niet langer met hem mede. En Jezus houdt ze niet tegen. Dat is misschien nog wel het meest opmerkelijk. Hij ging er niet achteraan en zei, kom jongens, wat hebben jullie verkeerd begrepen? Nee, nee. Jezus liet het zo. Hij ging er niet achteraan. Integendeel eigenlijk. Dan draait hij zich naar de intieme kring van zijn discipelen toe. De 12. En hij zegt tegen hen, jullie willen toch ook niet weggaan? Jullie willen toch ook niet weggaan? Het mag hoor. Ik ga jullie niet tegenhouden. Daar is de deur. En dan. dan gebeurt er iets fantastisch. Dan komt daar een motivatie boven, diep uit het hart van Petrus. En hij vertolkt daarmee weer, zoals zo vaak, wat er in het hart van die andere was. Dan komt er zoiets prachtigs boven. Als Jezus dat heeft gezegd tegen hen, willen jullie ook niet weggaan? Dan staat daar die hartekreet van Petrus, die de mening van de anderen ook vertolkt. Heer. En hij kijkt dus om zich heen. Waar zouden we heen moeten gaan? Tot wie zouden we moeten gaan? Gij alleen hebt woorden van eeuwig leven. En we hebben gehoord, we hebben het geloofd, we hebben het erkend. Gij zijt de heilige van God, gij zijt de Messias. Prachtig. Dit kwam recht uit het hart. En ik probeer me voor te stellen wat een diepe blijdschap er ineens door het hart van de Heer Jezus heeft gegolfd. Gelukkig. Er zijn er toch. Er zijn er toch waar Gods geest licht heeft gegeven in hun harten. Zodat ze het zien. Diepste motivatie komt boven. En dan moeten we beseffen dat er van die 12 zelfs nog één weg zal vallen. Heer, tot wie zullen wij heen gaan? Heren, dat betekent degene die het echt voor het zeggen mag hebben in ons leven. Heren, er is niemand anders waar we naartoe zouden gaan dan alleen u. Broeder en zuster, kijkt u eens achterom in uw leven. Is er iets waar u naar terug zou willen gaan? Of grijpt dat u net zo aan? Begint u ook te trillen als Jezus dat zou zeggen? Van wie ook niet weggaan? Kijk, het mag, hè? Wat komt er boven in uw hart? O Heer, waar zou ik heen gaan? Nooit meer terug. Nooit meer terug naar dat leven waar ik vandaan kwam. Dat leven wat doelloos en zinloos was. U bent de enige die ons het leven gegeven heeft. Eeuwig leven. Een leven wat niet stopt als we hier afscheid moeten nemen. Maar wat dan eigenlijk nog maar pas begint. Gij zijt de beloofde Messias, de heilige van God. Ik heb in u geloofd en ik heb het erkend. Ik heb besloten Jezus te volgen. Geen weg terug. Geen weg terug. We hebben u aangenomen, Heer. Ik heb me aan u overgegeven. En het enige wat ik wil doen, wat er ook gebeurt, is u volgen, u gehoorzamen. Wat ook mogelijk de consequenties zouden kunnen zijn. Wat een blijdschap moet er in het hart van Jezus geweest zijn om dat te horen toen, maar om dat ook te proeven vandaag, als wij dat tegen hem zeggen. Dit is wat geloof betekent. En dit zie je natuurlijk gebeuren bij die 11. Als dan het boek Handelingen gebeurt. Wat een brandend vuur, wat een passie, wat een enorme kracht in hun leven. Door de Heilige Geest gewerkt. En dan zijn ze bereid de wereld in te gaan. Dan zijn ze bereid enorme offers te brengen. Staan we er wel eens bij stil dat al die 11 apostelen, er is er geen één die op een normale manier zijn leven heeft beëindigd. De overleveringen maken dat heel duidelijk. Ze zijn allemaal een gewelddadige dood gestorven. Dat kan de uiterste consequentie zijn van het volgen van Jezus. Waarom volgen wij Jezus? Waarom volg u Jezus? Is dat omdat we toch eigenlijk zo graag veel van onze wensen vervuld willen zien? Laat ons oppassen. Want het kan zijn dat we het dan niet volhouden. Het kan zijn dat we teleurgesteld zullen raken. Dat we zullen afhaken. We moeten hem zoeken voor de eeuwige dingen. Voor de dingen die ons hart ten diepste nodig hebben. Die verder gaan dan alleen dit leven hier. Veel verder gaan. Die eeuwig ons hart kan vervullen. Jezus vroeg hier aan zijn discipelen. En het was een eerlijke vraag. Jullie willen toch ook niet weggaan? God geven dat wij allemaal vanmorgen, net als Petrus en de anderen, op die vraag zullen antwoorden. Heer, tot wie zouden we heen gaan? Gij alleen hebt woorden van eeuwig leven en we hebben geloofd en erkend. Dat gij zijt de heilige van God, de Christus. Amen. Zullen we samen bidden? O Heer, dank u wel dat we ons mogen buigen voor u. U die precies weet wat er in ons hart is. we net hebben geprobeerd in de stilte van ons hart onze motivatie te formuleren waarom we u volgen, dan weet u het precies. We hoeven dat van elkaar niet te weten, maar u ziet het. Heer, misschien volgen we u nog wel niet eens. Dan wil ik u bidden dat u hen laat zien vanmorgen dat er maar één het waard is om echt te volgen in dit leven. Dat er geen leven is buiten u. Dat alleen u een hart en een leven maar zo kunt vervullen met vrede en vreugde. En dat is u. Er is maar één leven wat de moeite waard is, Heer Jezus. En dat is een leven met u. Misschien hebben we heel eerlijk moeten constateren dat we u wel volgen al. Maar dat we met onze motivatie toch hier en daar nog wel een beetje scheef zitten. Ik wil u bidden, Heer, help ons dan om dat te corrigeren. Om niet straks diep teleurgesteld te zijn omdat we eigenlijk op dingen bouwden die uw woord ons niet echt belooft. O, natuurlijk wilt u ook voor ons zorgen. Natuurlijk, Heer, zullen er gebedsverhoringen zijn, de praktijk van ons leven, maar het is zo gevaarlijk als we alleen maar naar die dingen kijken. Want er is ook lijden en er zal moeite zijn en u belooft het zelfs, dat een elk die u wil volgen niet zonder zal kunnen. En er is zoveel wat u ons wilt leren, juist door het lijden heen. Heren, zo komen we bij u. U die ons hart kent. En zo willen we in de stilte van ons hart onze liefde aan u geven en zeggen, Heer Jezus, we willen u volgen. En we willen niet meer terug. En we willen leren om vanuit juiste, diepe motivatie u te volgen zoals uw woord het zegt. Heer, op een ander moment vertolkt Petrus dat misschien nog wel het best. Als hij ook gevallen is en gefaald heeft en u verloochend heeft, dan zoekt u hem weer op en dan zegt hij uiteindelijk, Heere, gij weet alle dingen en gij weet dat ik u lief heb. O Heer, mag dat ook ons antwoord zijn en wilt u dan maar die liefde in ons hart voor u doen groeien door uw Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen.